Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door M2 Advocaten. M2 als in vierkante meter zijn specialisten in vastgoed, laagdrempelig advies over huur, koop en VVE's. Kijk op m2advocaten.nl voor meer informatie. En door Home at Last Real Estate, de makelaar voor de regio Groot-Amsterdam, because service matters.
Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp!
Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau, top de balaan. Amazing performance.
Yo, hey!
Je ziet nu 1 kilometer vlak.
Op koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Op Koers. Wij nemen in tegenstelling tot normaal op zondagavond op. Omdat een van ons op maandagavond even niet kon. En dat betekent dat we kort op het sportnieuws zitten. En dat kan meteen ook een mooi aanleiding zijn om even uit te leggen dat wij normaal gesproken op maandagavond zo rond de klok van 20:15 opnemen. En dus geen van alle rondo van Ziggo dan kunnen zien. Maar ik ben een van die mensen die altijd terugkijkt, omdat ik het een fantastisch programma vind. Maar Jorn, jij zat daar een beetje anders in de afgelopen keer dat je rondo zag. Hè? Met name de heer M. van Basten, ook wel San Marco genoemd, ja. Ergerde jou tot op het bot.
Ja, dat is heel zacht uitgedrukt. Ik kijk eigenlijk niet zo heel vaak naar rondo. En de reden is inderdaad dat daar een analist zit die ik niet echt hoog heb zitten, zeg maar. En kijk, ik heb Marco van Basten nooit zien voetballen. Van alle,
ik wel.
Ja, jij wel. En als ik terugkijk naar, of iedereen altijd hoor en over Marco van Basten, als ik terugkijk naar zijn goal in 88, ja, dan kun je niet anders dan respect hebben voor de voetballer Marco van Basten. Maar als analist en zeker ook als trainer vind ik het, ja, eigenlijk niet zo'n hele fijne persoon om naar te kijken en naar te luisteren. Ik vind hem sowieso geen goede trainer geweest. Ik vind hem als analist, ja, weet je.
Maar dat vindt hij zelf ook, hè?
Ja, maar dat
dat scheelt.
Dat scheelt dan al. Maar als analist, ja, ik heb me eventjes zitten verbijten. Hij heeft afgelopen week in Rondo behoorlijk negatief gesproken over PSV. Veel luisteraars zullen nu denken, ja, dat snap ik wel als PSV-supporter, dat je dan zit te verbijten naar Marco van Basten, die uitspraken doet dat PSV, ja, dat hij niet zo enthousiast is over PSV. Dat alles wordt overdreven over PSV. Dat de opbouw van PSV niet goed zou zijn. Maar André Ooyer en Rafael van der Vaart, die zaten daar aan tafel. En Ooyer die legt uit dat PSV overtuigd met name in de druk zetten. In het spel van Peter Bos. En nou, Van Basten vond dat allemaal overdreven. En op een gegeven moment vroeg Van der Vaart van, goh, vind je dan in vergelijking met Feyenoord de opbouw van achteren niet goed? Ja, dat vind ik inderdaad. En dat laatste, daar kun je natuurlijk in een vergelijkende zin, kun je natuurlijk inderdaad een punt van maken, dat je kijkt naar de opbouw van Feyenoord en van PSV. En stelt dat in bepaalde aspecten in die opbouw Feyenoord beter is dan PSV. Dat is ook helemaal geen gekke gedachte. Alleen zo zei Van Basten het niet. Van Basten begon gewoon met te zeggen, ja, jullie overdrijven allemaal. Jullie overdrijven allemaal. En ik vind het allemaal, jullie lopen allemaal de Polonaise en dat is allemaal onterecht. En dan denk ik, meneer Van Basten, het is die afgunst die ik eigenlijk altijd een beetje beproef in jouw analyses tegenover PSV en tegenover het voetbal wat onder de rivieren wordt gespeeld. En daar ja, dat is de reden dat ik weinig kijk naar rondo.
Daar ga ik bij jou vandaan. Kijk, ik kan je volgen in dat je zegt, is hij niet een beetje erg achter de komma aan het zeuren over die opbouw? En wat hij in mijn optiek zei is, vergelijk het met Feyenoord, dan hebben die opbouwende achterhoede spelers. En ja, bij PSV hangt dat van het middenveld af. En niet van de achterhoede. En daar kan ik een heel eind in meegaan. Want als ik Ramaljo vergelijk met Hanschko of zo, ja, dan zie ik wel verschil in opbouw. Overigens, Veerman.
Zet je daar Schouten neer?
Is dan
zet je daar Schouten neer? Staat Boskagli ernaast? Zet je er Veerman voor? Ja, ik zie...
Ja, kijk, daar kun je over discussiëren. Hè? Maar het punt dat je zegt van ja, het is van beneden de rivieren. Want hij geeft al een paar weken als antwoord op... heb je Ajax gekeken? Nee, ik heb tennis gekeken of ik liep de golf. Dat
zegt
of
wel genoeg.
Dus
hij wil gewoon niet kijken, omdat hij zich eigenlijk gewoon... Ja, hij voelt het ongemak als je naar Ajax kijkt. En het is niet alleen als analist dat die uitspraak die ik net deed van onder de rivieren... dat komt niet uit het niets. Hij is van, in het verleden is hij ook al over de clinch gegaan met Van Nistelrooy, Van Bommel. Daar zit gewoon iets van afgunst in de persoon van Basten. En dat... Ja, dat vind ik toch...
grappig.
En ik ben echt niet de enige die dat zo ziet. Dat is echt een dingetje bij hem als analist. En daarom kijk ik vaak niet naar Rondo. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn...
Laten we dit blokje afsluiten dan met een anekdote. Ik ben ooit eens bijna overreden door Marco van Basten... toen hij met zijn auto een soort van shortcut nam... om bij een tankstation te komen in Amsterdam... En ik fietste over het fietspad en dat doet ongeveer iedereen hoor bij dat tankstation. Voor de kenners bij het Haarlemmermeerstation. Maar ik werd zowat overreden door een grijze Audi A6. En ik dacht, wat? Maar ik was ook op weg naar dat tankstation, want ik wilde daar iets gaan kopen. En ik zet mijn fiets daar neer en ik zie die auto dus ook daar aankomen rijden. En ik denk, oké, ik loop naar binnen en als hij naar binnen gaat, ga ik verhaal halen. En wie stapte er achter mij de winkel in op een gegeven moment? Marco van Basten. Nou, stond ik met mijn bek vol tanden. Want ja, dan ga ik geen verhaal halen. San Marco. Dus ik heb hem... toen was hij nog trainer bij Heerenveen. Ik heb hem even, geloof ik, de bekerfinale spelen toen. Ik heb hem even succes gewenst. En kort praatje met hem gemaakt. Hij bood overigens keurig zijn excuses aan. En toen heb ik hem verteld. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Dat ik niet met droge ogen kan kijken naar de beelden van San Marco. Die afscheid neemt in het Milan stadion. En maar San Siro inderdaad, Gino. En dan Capello die gewoon wegzakt als een hoopje ellende. En zijn tranen niet in bedwang kan houden. Ja, jongens. Ik snap wat jij zegt, Jorn. Maar voor mij is Marco van Basten bijna heilig. Dus laten we snel doorgaan. Gino Wesley, ook welkom.
Hi, Camille.
Dankjewel.
En laten we snel van start gaan met deze uitzending met een blok sportkort.
Sportkort.
Yes, drie onderwerpen in sportkort vandaag. We gaan overigens even, als we heel kort de agenda doornemen, het hebben over natuurlijk... Het openingsweekend in het wielrennen. We gaan het hebben over eredivisie voetbal en Europees voetbal. We hebben de Jasper Tat en de muzikale afsluiting. En we hebben sportkort. En daarin gaan we het hebben over een paar dingen die we nog als een soort van open eindje hebben wat betreft de Formule 1 wereld. Daarna gaan we het even hebben over een nieuw fenomeen op de tennisvelden, Gino. Maar om te beginnen met het Formule 1 weekend. We hebben natuurlijk de afgelopen dagen de testdagen in de Formule 1 wereld gehad. Waarin altijd de vraag is, rijdt iedereen nu met de auto waarom ze over een week ook daadwerkelijk de eerste race gaan rijden? Het antwoord is daar meestal op nee. Maar dit jaar was het, nou, toch grotendeels ja. En daar vallen dan een paar dingen bij op. En het meest pijnlijke, Inio en Jorn, is misschien wel dat de nieuwe Red Bull auto, de RB20, in uiterlijk... verdomd veel lijkt op een Mercedes van 2 jaar geleden... die werkelijk waar niet aan de praat te krijgen was. En die Red Bull, die rijdt. Dat moet pijnlijk zijn geweest voor Mercedes.
In welk opzicht leek hij dan? Want het is misschien voor de luisteraars ook wel goed om te weten. Want in welk opzicht lijkt hij dan op een Mercedes, Camille?
Ik zeg met nadruk lijkt, want het concept wat erachter zit is anders. Maar in uiterlijk heeft hij...
Puur in uiterlijk. Ik dacht dat je een heel technisch verhaal ging houden... van een auto die vooral heel goed aan de leiding rijdt.
Nee, nou, dat is hij waarschijnlijk wel, maar dat moet ook blijken. Ja. Maar dat was hij vorig jaar wel. Nee, wat Red Bull gedaan heeft, ze hebben best wel een hoop veranderd aan hun auto. Waaronder de luchtinlaten die aan de zijkant van de Formule 1 auto zitten. En waar natuurlijk een hoop van de koeling van de motor en soort vandaan moet komen. En daar waar het vorig jaar een soort brede hap uit het bodywork was, daar is het nu een soort van smal spleetje geworden. Het zijn er overigens 2 geworden. Eentje verticaal en eentje horizontaal. En daardoor lijkt het een beetje op wat bij Mercedes 2 jaar geleden de Zero Sidepod heette. Oftewel, geen sidepod meer. En dat ging bij Mercedes volledig mis. Die auto die was werkelijk waar niet te besturen. En deze lijkt erop. Daarnaast hebben ze een soort van, vergelijken met een walvisbultrug, een soort van kromming in het bodywork naar de achtervleugel toe overgenomen. Die ook weer heel sterk op Mercedes lijkt. En wat Is nou de kracht van de ontwerper van die auto, Adrian Newey, die weet altijd om zich heen te blijven kijken. Die dacht niet, in 2023 hebben we de meest dominante F1-auto ooit gebouwd. Nou, laten we daar lekker mee doorgaan. Nee, die heeft gewoon gekeken, hey, zat er wat in dat concept van Mercedes, in die vormgeving, om het maar zo te noemen, en kunnen we daar iets mee? En dat lijkt vooralsnog wel het geval. En dat moet pijnlijk zijn voor de ontwerpers van Mercedes. Maar er was ook nog iets anders wat natuurlijk speelde in de Formule 1-wereld. Namelijk het gedonder in het vooronder bij Red Bull over Christian Horner, de teambaas.
Ja, daar hebben we het nog uitgebreid over gehad. Heb jij ja, meer nieuws, Camille?
Ja en nee. Het nieuws is dat de advocaat die dat verhoor heeft afgenomen, vervolgens besloot, ik ga op vakantie en ik ben een paar weken niet bereikbaar. Heel wonderlijk. Vervolgens is inmiddels ook wel duidelijk dat eigenlijk de strijd een beetje is tussen de Telegraaf en Christian Horner. Althans, in Nederland de Telegraaf, in Engeland een ander blad. Maar Christian Horner heeft inmiddels naar verluid, want ik heb het niet officieel, maar naar verluid, een rechtszaak aangespannen tegen de Telegraaf wegens smaad. En daarmee is dit verhaal nog lang niet ten einde, jongens. En blijven we wat dat betreft volgen hoe zich dit gaat ontwikkelen.
Echt een soapserie, hè? Dus echt iedere week gaan we hierop terugkomen, denk ik.
Welkom Wesley bij de Formule 1-wereld. En dan kunnen we tot slot nog even melden. Wat was nou de conclusie van die testdagen? De conclusie is dat Red Bull weer een prima auto op het asfalt heeft neergezet. Dat Ferrari toch wel een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Ondanks dat die ook hun concept van 2023 vasthouden. Namelijk met een voor- en achtervering. Ik zal verder niet in de details gaan. En dat daarnaast het veld best wel open ligt. Mercedes, Aston Martin, onze oranje auto's van McLaren, ze lijken allemaal dicht bij elkaar te zitten. Dus het kan een spannend Formule 1 seizoen gaan worden. Al denk ik dat Max Verstappen daar anders over denkt.
Ja, dat zullen we moeten afwachten. Laten we hopen dat het in ieder geval een stuk spannender wordt. Want anders...
Daar heb ik een heel hard hoofd in.
Ja, precies. Ja.
We gaan het vanaf over een week weten, want aanstaande vrijdag gaat het Formule 1 seizoen van start. Ginio, wie jou in ieder geval opgevallen is kort geleden, is een nieuw tennisfenomeen. En die heeft een beroemde achternaam.
Ja, die heet Fonseca. Dat is in het Zuid-Amerikaanse wel een wat bekende achternaam. Ik zou zeggen een soort Jansen of Willemsen in Nederland. Of Jans of de Jong. Maar dit gaat om João Fonseca, 17 jaar nog maar. En die heeft zijn debuut gemaakt op de ATP-tour bij het toernooi van Rio de Janeiro. Dus voor eigen publiek. En dat deed hij op een geweldige manier. Hij speelde in de eerste ronde tegen Arthur Fies. Dat is ook, ook niet een hele oude speler, 20 jaar nog maar. Maar wel talentvol, heeft toch al redelijk wat laten zien. Maar die sloeg hij met 6-0, 6-4 van de baan. En niet alleen dat, het was ook prachtig tennis. Het was gewoon soms echt kiezelharde, keiharde slagen. En zelfs als je weinig verstand hebt van tennis en je ziet die jongen spelen, dan weet je, hier is echt wat bijzonders aan de hand. En dat samen natuurlijk met de fantastische sfeer die er sowieso is in Rio, maar dan helemaal als een eigen speler zo opkomt. Ja, dat was echt kippenvel. Dat was fantastisch om te zien. Nou, de volgende ronde deed hij eigenlijk weer zoiets. Toen versloeg hij Christian Garin, een hele goede gravelspeler en de titelverdediger daar in Rio. Deed hij ook in 2 sets. Uiteindelijk verloor hij in de kwartfinale na 3 sets van een Argentijn en Navone. Ook een mooi spel, maar dat is helemaal geen schande voor een 17-jarige. Daar gaan we nog veel van horen. Wat een beetje zuur was voor het toernooi van Rio was dat er uiteindelijk 3 Brazilianen in de kwartfinale stonden. Voor het eerst in de geschiedenis. En uiteindelijk ging de finale tussen 2 Argentijnen. En voor de mensen die een beetje de verhouding tussen Brazilië en Argentinië kennen, dat is een beetje zoals Nederland en Duitsland vroeger. Dus dat was een beetje
anticlimax. Ja, dan in het kwadraat, hè? Qua voetbalsupporters ook.
Precies. Een anticlimax. Maar in ieder geval hebben ze wel een nieuwe ster aan het firmament gezien. Dus dat gaf ze een beetje hoop.
Zonder dat we nou iemand in hokjes gaan stoppen. Maar als je me qua stijl een beetje zou moeten vergelijken met iemand die voor het publiek bekend is, met wie zou je hem dan vergelijken?
Ja, dat is altijd inderdaad moeilijk te zeggen. Maar ik zou hem gezien de kiezelharde voorhands die ik heb gezien vergelijken met Juan Martín del Potro. De Argentijn die ooit in 2009 de US Open won. En ook bekend stond dat hij af en toe ongenadig hard kon uithalen met zijn voorhand. Dus, maar goed, hij was wel wat veelzijdiger dan Del Potro. Dus we moeten hem gaan volgen. Maar dat in ieder geval leuk om dat te gezien te hebben. Er is nog meer nieuws op het tennisfront, alleen Alcaraz en Sinner.
En excuus voor alle Braziliaanse luisteraars dat Pino nu ook weer een vergelijking met een Argentijn maakt. Dat zullen we in het vervolg niet meer doen. Zullen wij dan maar meteen doorschuiven naar het moment van de week. Want dat vat eigenlijk het wielrenweekend samen. En dan bestaat het moment van de week eigenlijk uit twee onderdelen. Het moment van de week.
Het moment van de week.
Yes, want mannen, ik ga ervan uit. Inio, bij jou weet ik het niet zeker, maar ik weet het bij Wesley en Jorn wel zeker, dat die zaterdag en zondag behoorlijk wat uurtjes achter de kijkbuis hebben doorgebracht, beste kijkbuiskinderen. Want er was natuurlijk het traditionele omloop- en Kuurne-weekend. De start van het wielerseizoen in Vlaanderen. Ik moet zeggen, we zijn niet teleurgesteld. En eigenlijk wil ik daarom ook voorstellen dat het moment van de week uit twee onderdelen bestaat. Namelijk 1. De mannenkoers bij Omloop Het Nieuwsblad in zijn geheel. Want wat een prachtige koers hebben we gezien. Ik had een beetje het gevoel dat we naar een soort juniorenkoers aan het kijken was. Iedereen bleef maar gaan en bleef maar gaan en bleef maar gaan. En daardoor een heel verrassende ontwikkeling in het koersverloop. Daar komen we zo nog even over te spreken. En het tweede deel van het moment van de week is de overwinning van Marianne Vos in de vrouweneditie van Omloop Het Nieuwsblad. Want Marianne Vos is geopereerd aan een liesslagader. Ze was er ooit al eens eerder aan gedotterd, maar dat bleek niet genoeg geholpen te hebben. Ze moest geopereerd worden en heeft heel langzaam, maar zeker in de afgelopen maanden, weer teruggebouwd aan haar vorm. Had zelf niet verwacht dat ze de Lotte Kopeckis van deze wereld alweer zou kunnen volgen in een zware koers zoals de omloop. Maar maakte hem fantastisch schitterend af in de sprint. Wat een prachtige overwinning en daarmee haar 249ste overwinning. En ja, ik heb het vaker geroepen, luisteraars, maar wat mij betreft echt absoluut de GOAT in het vrouwenwielrennen. Vinden jullie, mannen?
Of ze de GOAT is van het vrouwenwielrennen?
Ja.
Heeft Annemiek van Vleuten niet alle grote rondes in 1 jaar gewonnen?
Ja, maar dat kon volgens ook niet, want die bestonden toen nog niet.
Nou ja, die bestaan nu wel natuurlijk.
Ja. Eens.
Maar, touché, hè? Ja. Ja. Dat is hier wel een heel goed punt.
Ja. Ik wilde zeggen, maar Vos is al 36, maar dat geldt niet, want ja, Vleuten was ouder. Ja. Dat goed, is een goed punt, kort. Wesley. Nee, ja, als je het vergelijkt, die erelijst van Vos, om het trouwens even in perspectief te zetten, maar dat is dan alleen maar om een reusachtig compliment uit te delen aan Denne Eddy Merckx. Die won in een kortere tijdspanne, namelijk 10 jaar in plaats van bijna 18 jaar die Vos nu rijdt. Of 16 jaar moet ik zeggen. Maar die won in 10 jaar 525 koersen. 525 mannen.
Maar dan moet je er gelijk achteraan zitten, maar dat was een andere tijd, hè?
Ja. Nee, applaus voor Marianne Vos. Ja, zeker. Ik heb niets anders dan lof voor haar. Wat een ongelofelijke... Ja, voorbeeld voor velen, ja. Op sportgebied. En ja, daar kan ik alleen maar respect voor opbrengen. Laten we dan even naar de mannenkoers doorswitchen. Hadden jullie, toen jullie aan het kijken waren, verwacht dat een kopgroep van, wat was het, 6 man, dat die nog weer bijgehaald zouden worden?
Ja, daar zag het niet naar uit. Dat was echt een... ja, zeker als je een beetje kijk hebt op het vorige seizoen, waarbij Jumbo-Visma ook heel dominant was in dat openingsweekend en daarbij de koers vrij vlotjes naar zich toe trok. Ja, dan zag je nu eigenlijk hetzelfde gebeuren. En op het moment dat je 3 man vooraan hebt in de vorm van Aert, Jurgensen en Laporte, ja, dan verwacht je dat die gaan draaien en dat die anderen meedraaien. En dat er uiteindelijk, ja, eentje van Jumbo-Visma, Visma Leasebike, het sterkste is. Ja, Camille, ik heb dat trekje ook nog steeds, hè. Dat Jumbo-Visma en Visma Leasebike, Visma Lab. Maar in ieder geval, je verwacht dat zij die koers overnemen. Dat gebeurde ook. Alleen, er was eentje wel heel erg sterk, jongens. En dat had ik niet verwacht. En diegene die kwam uit Letland, hij heet Tom Skudjins. En die rijdt toch al een paar jaar mee in die voorjaarsklassiekers. Is mij nog nooit echt als... Ja, als topper, zeg maar, opgevallen. Hij reed wel goed mee, maar had jij dat verwacht, Wesley? Ik had hem nog niet eerder...
Nee, maar dat moment dat Skudjins aangaat op de Berendries, ja. Dat moment, ja, was echt wedstrijd beslissend.
Zeker.
Want als Skudjins daar niet had weggereden, dan was Jumbo-Visma niet gaan aanvallen. Omdat ze dachten van, we zijn niet de sterkste. We gaan het nu op een tactiek gooien. In plaats van gewoon met z'n 6 naar de strepen, dan wint vast wel een van ons.
Ja, en daarom, jij bedoelt ermee te zeggen, daarom zijn ze niet gaan draaien en kwam de rest terug achter. Bedoel je dat?
Ja, dus nadat Skudjins dus teruggepakt werd, omdat hij ook wel dacht van, oké, het is nog wel heel ver naar de Berendries. dacht Jumbo-Visma, ja, als wij nu doorrijden naar de volgende helling met Skoyens, dan hebben we gewoon weer hetzelfde verhaal. Dus we gaan nu om en om aanvallen om Skoyens eraf te rijden. Maar ja, dat lukte niet. En uiteindelijk, Jurgensen raakt wel weg.
Ja.
Maar die was dan weer niet sterk genoeg om de tegenwind, wel belangrijk om te benoemen, dat er veel tegenwind stond om dat vol te houden.
Ja.
Jij zei, Wesley, ze gingen om en om aanvallen, maar mij viel op dat ze dat juist niet deden. Ik had het idee dat Van Aert hem gewoon niet kon volgen, Skuens bedoel ik.
Nee, maar dat was het hele punt, ja.
Ja, en dat ze daardoor juist een beetje defensiever gingen rijden. Onder het motto, ja, als jij de sterkste bent, dan hoeven we niet per se met jou naar de muren door te rijden.
Nee, maar dat bedoel ik ook te zeggen. Visma Lab wilde niet meer met Skuens naar de muur gaan. Dus in plaats van gewoon om en om of gewoon kop over kop rijden, veranderden ze heel snel in tactiek en gingen ze met Van Aert en Laporte Jurgensen aanvallen. Ja. En Jurgensen raakte uiteindelijk weg, maar die was niet sterk genoeg om dat vol te houden.
Nee, precies. En die raakte uiteindelijk weg. Ik denk als ze op het moment dat die voorsprong groot genoeg was geweest en ze waren die laatste klim overgekomen met dat groepje, dat ze het wel op zich prima hadden gevonden. Want dan hadden ze eigenlijk alleen nog de lie moeten lossen om zeker te zijn, soort van, in de sprint.
Ja. Maar ook de lie leek op zaterdag een tandje sterker dan Wout van Aert.
Dat weet ik niet. Maar hij was wel zo sterk dat hij kon volgen. En dat was een probleem.
Overigens, arme Julia Alaphilippe, want die kreeg weer een opdoffer. En nou had die man net de ene rel na de andere rel overleefd in België. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. De kritiek die Padlef weer eens richting Julien Alaphilippe, maar met name dit keer ook richting zijn vrouw geuit had. Over, is te veel gedronken.
Ja, excuses aangeboden, dacht ik.
Ja, over dit verhaal. Want ik weet niet of jullie naar Sportza gekeken hebben, maar José de Kouwer, die was bij dit gesprek aanwezig met Lefebvre ook. En hij zei eigenlijk, ja, maar het hele gesprek ging hier niet over. En dit werd even, tussen neus en lippen door werd het zo gezegd. En heel dat artikel is uiteindelijk over deze paar zinnen gegaan. En het is super aangedikt en clickbait en alles wat bij 2024 hoort. Tuurlijk is Lefebvre wel van het drama en van de kritiek op renners en van waarvan is hij eigenlijk niet. Maar ja, dit was heel ongelukkig, denk ik vooral.
Nou is het wel zo dat Lefebvre natuurlijk in het verleden al vaker kritiek, en niet altijd onterecht hoor, kritiek richting Alaphilippe gestuurd heeft. En niet alleen richting Alaphilippe, hij heeft eigenlijk de nodige renners afgefakkeld. Hè? Zeker als ze van plan waren bij hem weg te gaan. Dus dat dit dan clickbait is, oké, daar wil ik best in meegaan. Hij heeft ook zijn excuus aangeboden door te zeggen, een deel van wat we bespraken, dat is al uit 2022 geweest. En dat was helemaal niet recent en zo. Maar het is wel weer net nu dat het naar boven komt bij hem. En ja, die man is zo gepokt en gemazeld met mediaomgang. Je maakt mij dan ook weer niet wijs dat daar toeval in zit. Maar diezelfde Alaphilippe die nu weer een beetje op stoom was, hè, dat gaf Padlef dan ook toe. Hij is nu weer beter aan het trainen. Hij pakt zijn vak als wat ouder wordende coureur wat volwassener aan. Want daar kwam zijn kritiek met name op neer. En nu gaat hij tegen de vlakte. Ja, ach. Daar zit het ook weer niet mee.
Samen met Askreen, daar zit het echt als ploeg niet mee. Want we hadden het daar de vorige keer over, dat zij juist moesten gaan scoren. Ze scoren in de Verenigde Arabische Emiraten, dat is goed. Maar het gaat ook echt om scoren in België natuurlijk, in dat openingsweekend en later dit seizoen. Ja, dat is weer niet gelukt en ze zijn ook niet echt in koers geweest. En dan helpt dit natuurlijk absoluut niet mee.
Nee, maar na die laatste valpartij van Alaphilippe in de omlopen, je moet wel heel koud zijn als je geen medeleven met Alaphilippe
hebt. Ja, dat is waar. Ja, zeker.
Ik denk als hij in die kleine seconde had moeten beslissen over de rest van zijn carrière, was hij er gewoon mee gekapt.
Ja,
de wanhoop.
Gelukkig deed
echt.
Hij dat niet.
De wanhoop, dat was pijnlijk om te zien.
Wesley, vind jij dat Jumbo-Visma achteraf gelijk had in hun tactiek? Want we hadden natuurlijk als winnaar Jan Tratnik uiteindelijk. Die had bijna niemand meer verwacht, gezien de sterke kopgroep van 6. Maar omdat Skuens besloot te vroeg zijn kaarten bloot te geven en iedereen daarmee schrik aanjoeg, kwam er nog een groep terug. Heeft dan de winnaar gelijk?
Ja, de winnaar heeft gelijk. En eigenlijk was er tactisch ook helemaal niks aan te merken op het rijden van Visma Lab. Ze zaten met, op een groep van 6 man, waren ze met z'n 3 mee. 3 van hun sterkste renners. Nou ja, dan moet je altijd tevreden zijn. En normaal gesproken is dan de lead de renner waar je rekening mee moet houden. En die zouden ze dan op en om gaan aanvallen. Of Van Aert zou in het wiel bij de lead gaan zitten en de rest zou gaan aanvallen. En de lead dwingen om die gaten dicht te rijden. Dat was de tactiek die je zou verwachten. En wat eigenlijk ook ging gebeuren. Maar ja, wie had gerekend op Skuyens die Van Aert uit de wielen
heeft? Hij werd de Ian Stannard van Visma Lab genoemd al, hè? Door Renato de Motor. Ja, wordt hij de Ian Stannard? En ik had het wel heel mooi gevonden als dat zo zou zijn geweest, hoor. Maar
toen Renato dat zei, was ik zo blij dat we daarover gehad hadden, hè, vorige week.
Denk je dat Ian Stannard België nog in mag?
Ik weet wel dat fragment nog heel vaak in de hoofden staat gegrift van de Belgische wielersupporters. Dus omdat Tom Boonen zijn lijst niet compleet heeft kunnen maken daardoor. Maar goed, dat is allemaal geweest. Even focus op wat er afgelopen weekend is gebeurd. Ik denk dat Jumbo-Visma inderdaad, zoals Wesley zegt, weinig fout heeft gedaan. Gegeven moment rijdt Tratnik dan weg met Niels Pollitt. Ja, wat vinden we daar eigenlijk van? Was dat gewoon een perfect getimede aanval? Of waarom werd er niet op gereageerd?
Absoluut. Tratnik reed natuurlijk als eerst alleen weg. En dat was gewoon een goede timing. Pollitt reageerde. Want meestal als groepen samensmelten, dan is dat het moment om te gaan. En dat gebeurde ook. Maar ja, vervolgens komt Pollitt. En Pollitt is normaal gesproken best snel aan de meet. Dus ik verbaasde me wel enigszins over dat Tratnik mee ging rijden met Pollitt. Want Van Aert zat erachter, Laporte zat erachter. Natuurlijk hadden ze veel voor te gokken, qua de renners die erachter zaten.
Ja, maar ook veel andere rappe mannen. Ging... Natuurlijk, hè?
Ja, dat ook. Dus er was altijd een risico geweest. Maar ik dacht, Pollitt is sneller dan Tratnik. Maar ja, dat blijkt dat Pollitt helemaal stuk zat. En die vond dat prima dat hij tweede werd.
Ja, Tratnik was sterk, hè? Tratnik is sowieso de goede analyse ook van Karel van Nieuwkerken. Die zei tegen José van, eigenlijk is het helemaal niet zo gek, hè? We hadden hem natuurlijk van tevoren ook als favoriet opgeschreven. Licht als één ster, geloof ik, door Sportza, maar ook door ons de podcast vorige week. Alleen, als jij kijkt naar zijn uitslagen dit jaar, zie je heel veel tweetjes, drietjes staan. Ja, dan is het gewoon... Het is weliswaar niet in België geweest, maar hij heeft natuurlijk heel sterk gereden.
En Kuurne hebben we hem niet gezien, helaas.
Nee, klopt.
Nee, wie we wel in Kuurne zagen, want hij maakte het vandaag dan wel schitterend af uit een ontsnapping, was Wout van Aert. Die zette daarmee een punt en een kroon op het werk van dit weekend. Is daarmee een verdiende winnaar. Was tegen Tim Wellens in een eindsprint van 2, waarbij je onze Spaanse vriend overigens wel een beetje mocht afschrijven, hè, voor die sprint. Maar is natuurlijk geen onverwachte winnaar. Maar ook hier was het koersverloop dusdanig dat je zegt, goh, ik vond het leuk. Het was gewoon een leuke koers om naar te kijken. Alleen vanaf een kilometer of 40 van de meet toch wel op slot in Kuurne. Kwam ook door de meewind die ze hadden. Want het gat wat een kopgroepje van 3 man had richting een achtervolgend kopgroepje van 3, dat bleef constant rond de 3 minuten hangen. En eigenlijk was het dan gewoon aftellen naar de meet, toch?
Ja, ik zat op 2 schermen. Ene scherm Kuurne, ander scherm Feyenoord te kijken. En eerst zat ik vooral Kuurne te kijken, omdat dat zo spannend was. Maar heel langzaam ging dat weer naar Almere Feyenoord.
Ja, op een gegeven moment was Kuurne helemaal niet meer spannend, hè?
Nee, precies.
Het zat echt op slot gewoon.
Maar ik moet wel zeggen dat de nieuwe slogan van Visma Lab is never afraid to lose. En dat merk je wel aan alles. Dat ademen ze echt. Ja. Van gewoon koers maken, we gaan ons overtal uitspelen. Van ver gaan we de knuppel in het hoenderhok gooien. Ja. En dat zie je en dat maakt de koers echt veel leuker. Maar nu moet ze het alleen nog doen wanneer de Van der Poels, de Pogacars, de Pedersen ook aan de start staan.
Dat wilde ik net gaan vragen. Mooi. Met alle respect voor Kuurne, prachtige overwinning. En met alle respect voor José de Kouwer en Karel van Nieuwkerken om de tijd maar vol te praten. Want ook dat deden ze respectvol en boeiend.
Dat is goed gedaan.
Ja, absoluut. Maar het is maar Kuurne, kunnen we dan ook wel zeggen. En dat zeg ik echt met respect, beste luisteraars. Maar is Van Aert niet een beetje te vroeg aan het pieken op deze manier?
Nou, hij schijnt nog sterker te worden straks op de tijden.
Want hij gaat op hoogste stage.
Hij gaat op hoogste stage voor de monumenten, ja. En hij slaat Milan Sanremo, Strade Bianca over. En hij gaat echt puur pieken op die Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dus ik ben heel benieuwd of Van Aert eindelijk die 2 grote vissen kan toevoegen aan zijn al uitpuilende palmares.
Heeft hij überhaupt een monument gewonnen? Ja, Milan Sanremo. Ja, dat is de enige, toch?
Ja.
Ja, dan moet toch wel... Ja, Strade is natuurlijk geen monument. Maar
Wie we niet gaan zien aankomend weekend in Strade Bianche, want ook daar hebben we weer zo ongelooflijk veel zin in, is Mathieu van der Poel. Die komt pas bij Milan Sanremo weer uit zijn kot gekropen. Hoewel kot, zijn riante villa, moeten we dan tegenwoordig zeggen. maar die gaan we nog even niet zien.
Met Lamborghini, hè? Maar, is je dat? Hij wordt gesponsord door Lamborghini. Wat? Hij heeft Lamborghinis, ja.
Ja, maar hij heeft toch ook een Porsche gehad in ieder geval. Zijn Panamera met Mat 1 volgens mij als nummerplaat. Iets
een
in die
Audi
top.
Volgens mij. Of, nou, maakt verder helemaal niet
of,
uit.
MVDP 1.
Als onze luisteraars meer weten over het wagenpark van MVDP, dan willen wij dat natuurlijk graag weten. Dus laat het ons weten.
Yes. Het Opkoers podcast. Want dat laatste had ik er vorige keer bij het zeggen. Opkoers podcast. Even een cijfer voor dit openingsweekend.
Ja, een 8.
Sluit ik me helemaal bij aan. Ja hoor, prima. 8.
Ja, ja maar ik overtoep. Ik geef het een 9. Gewoon fantastisch weekend gezien. Meer hadden we bijna niet bediend kunnen worden. En die win mee, dan konden ze in Kuurne ook niet zoveel aan doen, de herencoureurs. Ga zo door, zou ik willen zeggen. Laten wij dan ook doorgaan, want we gaan naar het volgende blok. En dat is een rondje Europees voetbal en Eredivisie voetbal, beste luisteraars. Laten we gewoon om die pleister maar even van de wond af te trekken, zonder verdoving, laten we gewoon eens beginnen bij het mooiste van alles, Ajax. Ja,
zo, dat kon ook echt over niks anders gaan.
Dus het is heel mooi voor de supporters van andere clubs. Die weten niet wat voor smakelijke dis ze bereid krijgen.
Hoe noemde Wesley dit ook weer? Het wonder van Budu?
Ja. Maar dat is, maar dat is echt zo, hè? Daar gaat nu gewoon naar gerefereerd worden in de mythologie. Want het is gewoon, het is een record.
Noordse mythologie.
Nederlandse clubs die een Europese overwinning hebben behaald. En maar tegelijkertijd minder schoten op de goal hadden. Dus Ajax had 16 minder schoten dan Peudo en winnen wel. Dat is toch nooit eerder voorgekomen.
We kunnen die wedstrijd heel kort samenvatten. 119 minuten bizar slecht en één mooie goal. Nou, dan ben je er ongeveer. Maar Gineo, misschien kan jij zowel de wedstrijd Europees tegen Budu als afgelopen weekend tegen AZ even voor ons onder het voetlicht nemen?
Nou ja, kijk, het is eigenlijk gewoon een herhalend verhaal. Dus in die zin valt er weinig heel veel meer aan toe te voegen. Het is gewoon los zand en wat je ook probeert, of je nou een Henderson er neerzet, of je nou met 5-3-2 speelt, ja, het maakt allemaal niet uit. Het is gewoon onsamenhangend en op dit moment zie je ook, ik vind het eigenlijk de meest trieste constatering, dat van het schip steeds meer op Maurice Stijn begint te lijken. Namelijk zijn spelers voor de bus begint te gooien. En Marta viel hij al best wel hard af. Terwijl veel mensen ook terecht zeiden van ja, je had er hem zelf bij. Je geeft hem zelf speeltijd. En als het niet werkt voor zo'n relatief jonge jongen, die kennelijk toch niet ook tot de top van de top behoort qua talent. Ja, als hij dan niet werkt, ja, dan ga je hem lopen afkraken. Ja, vandaag Guy ook weer gewisseld voor de rust nog. Wat ook gebeurde door Stijn tegen Feyenoord. Dus ja, naast dat het spel heel matig is, ja, begint ook denk ik de onderlinge cohesie. Die is er niet meer of steeds minder. Dus ik denk dat heel veel spelers dringend naar de uitgang gaan zoeken komende zomer. En ik denk dat op de lange termijn, dat is denk ik het belangrijkste. Dit seizoen mag je blij zijn als je uit de play-offs blijft. Maar verder gaat het er met name om dat je zorgt dat in de zomer niet iedereen weg wil. Dat er mensen willen komen. Ja, dit is voor nu heel pijnlijk. En zullen nog een paar van die pijnlijke momenten komen. Maar je moet er vooral voor zorgen dat je de naam van je club overeind houdt. Want anders gaat het echt helemaal mis.
Maak je je zorgen dat spelers niet meer naar Ajax willen komen? Want als je ziet dat een Henderson, gerenommeerd voetballer, wil wel nog komen. Heb je wel zorgen dat het in de zomer minder is?
Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik zag een interview met Daniel Prancic. Dat is een oud-speler van Heerenveen, ook een Kroaat. En die had het dan over zijn landgenoten van Sosa en Soetalo. En die zei van ja, ik heb ze ook gezegd als ze niet naar Ajax moeten. Het is heel anders verdedigen, dat soort dingen. Nou, Maar ook gewoon meer van ja, wat doen jullie daar? Weet je wel, je had daar niet naartoe moeten gaan. En ja, als dat een beetje het sentiment gaat worden, ja, dan gaat het toch lastig worden om spelers, spelers op niveau te halen die je juist nodig hebt. Kijk, spelers die zoiets hebben van ja, ik wil gewoon een keer een kans krijgen en het gaat goed. Ik ben een getalenteerde jeugdspeler, nog geen kans gehad. Het eerste elftal van het team waar ik nu zit. Nou, dan ga ik het dus bij Ajax proberen. Die zul je altijd wel vinden. Maar dat is eigenlijk wat Mislintat heeft gedaan. Die heeft er zo goed als een team van dat soort spelers gehad. Maar dat blijkt niet te werken. Dus als je een topje hoger wil, ja, dan ben ik bang dat het best wel lastig wordt. Dat is denk ik naast dat seizoen nu zo langzaam het echt kopje onder dreigt te gaan, denk ik misschien nog wel belangrijker. Hoe heb je kans om het te herstellen?
6 punten los van plek 4. Althans, AZ is nu 6 punten los van plek 5. En daarmee ja, moet er wel echt veel misgaan voor AZ nog. En veel wonderlijks goed gaan voor Ajax. Wil dat in ieder geval nog in beeld komen? Laten we het dus gewoon houden op de nummer 5 van Nederland op dit moment. En ook dat is nog niet eens ondiscutabel.
Utrecht is goed op stoom.
Ja, gaan we zo even over hebben. Bedankt voor dit te vroege bruggetje. One bridge too far. Ja. Maar ik wilde zeggen, het is inderdaad de factor van Schip lijkt alweer een beetje uitgewerkt. Maar het blijft achterin gewoon alsof men niet met elkaar kan communiceren. Ik zie constant weer dat er een numeriek overtal aan Ajaxiden tegenover een aantal aanvallers staat. Maar dat men alleen maar naar de bal kijkt. Ja. En dat de spelers constant vrijkomen. En een bal als, overigens complimenten voor Van Bommel hoor, die er 2 mooi inschiet. Zeker die tweede was goed ingeschoten. Maar als je de reactie van die Ajaxse verdediging ziet, dan denk ik ja, jongens, je zou toch op een gegeven moment moeten leren. Want dit heb ik al een aantal keren in het seizoen gezien.
Ja, dit was wel iets anders. Ja, maar het speelt met 5 verdedigers nu natuurlijk. Dus dan is dat al lastiger als je daar nooit in hebt gespeeld. Dus op zich, ik snap wel dat Van Schip voor deze opstelling koos. Hè? Daar zit misschien helemaal geen gekke gedachtegang in. Heel veel mensen denken van, oh, scheidbakken voetbal. Maar ja, misschien ook wel heel realistisch. Dus ik vond dat niet eens zo verkeerd. Dus als je dan puur naar deze wedstrijd kijkt, als je kijkt wat gaat er verkeerd in de verdediging van Ajax, dan zie je ook gewoon die 3 in het centrum, ja, dat daar een vorm van gewenning aan ontbreekt. En je weet ook op het moment dat je dan tegen Pavlidis staat en tegen die andere spitsen staat, dat de afstemming heel goed moet zijn. En je ziet ze toch af en toe een keer toch wel twijfelen van wie pakt wie in de zone vooral, want die is natuurlijk heel belangrijk met 3 verdedigers achterin. Ja, en dat ging voor geen meter. Ik vond wel het tweede deel van de eerste helft, maar daar ben ik wel positief voor, vond ik Ajax wel de bovenliggende partij en zag het er wel een stuk beter uit. Maar ja, het ging met vanaf minuut 60 is dat toch wel weer als een kaarthuis ingestort. Dus ja, positieve lichtpuntjes die zijn daarin op te vangen, maar ik kan niet zozeer spelers nou uitleggen dat ik denk van zo, die speelde een hele aardige wedstrijd. Dat is, dat gaat dan weer te ver.
Nee. En dan wil ik van jullie, Wesley en Jorn, aangezien jullie nogal de tamtam geroffeld hebben in de afgelopen uitzendingen over onze grootvriend Brian Robbie, wil ik van jullie gewoon eens een cijfer horen over zijn presteren deze wedstrijd.
Ja. Deze wedstrijd was niet de beste wedstrijd van Brian Robbie, dus het cijfer zal onvoldoende zijn. Ik denk een 5.
Ja, maar dat vind ik ook alweer wel makkelijk.
Ja,
ik
vind het ook
hoor,
makkelijk. Maar goed, ik geef gewoon net
een
antwoord.
Ja. Nee, ik geef toe, het is scorebordjournalistiek. Hij had het heel lastig en hij werd ook echt aan alle kanten werd er aan hem gehangen.
Ja, precies.
Hij was op een gegeven moment wel hard op weg naar een rode kaart hoor, qua reacties.
Ja, maar dat lokken ze uit. Hè? Dat proberen ze ook. Die Dani de Wit, die probeert met name uit te lokken. Dat is echt zo'n gemene speler eigenlijk. Ook wel, dat maakt ook wel weer het leuk of zo om naar te kijken op een bepaalde manier. Zulke spelers heb je ook nodig. Maar die zat daar ook een beetje op Robbie te fitten. En daar op geen moment toen was er echt klaar mee.
Hey, en hetzelfde rondje, geef maar een cijfer voor jullie pleiten vorige week. En Van Schip heeft geluisterd. Kaplan kwam erin. Wesley?
Ja, die verdedigde het beste in orde, toch? Hoewel die er bij de 2-0 wel een beetje uitgespeeld werd. Maar ja, zijn debuut. Weet je, dat is een heel, heel lastig natuurlijk om dat in dit Ajax te maken. Ik moet zeggen, ik was niet geheel teleurgesteld over zijn optreden.
Nee, ik vond het ook wel hoopgevend.
Maar ja, nog een stapje terug. Nou, ik vind dat we met z'n allen wat kritischer op Van het Schip mogen zijn. Want het is inderdaad nog steeds of weer los zand. En als je ziet dat een
Go Ahead... Ik ben al weken kritisch.
Ja, op hetzelfde niveau als Ajax staat, ga je me niet vertellen dat Go Ahead betere spelers heeft dan Ajax. Dus we moeten echt een beetje... Nou ja, als ik Ajax supporter was, dan had ik echt wel gewild dat Van het Schip eigenlijk al ontslagen werd en nou ja, de Pascal Janssens van deze wereld al aan mochten beginnen.
Men noemt de naam Ron Jans. En dat doe ik niet alleen om een bruggetje te keren naar het opmerkelijke presteren van FC Utrecht. Want laten we niet onbenoemd noemen dat FC Utrecht voor de 16e keer op rij niet verloor, oftewel gelijk speelde of won. En dat is knap, want die club zat toch ook diep in het slop, hè, in het begin van dit seizoen. Maar men noemt, als er sprake is van een opbouw van een paar jaar, waar bijvoorbeeld Wesley Sneijder regelmatig op duidt, hè, dit gaat een paar jaar duren. Ja, dan noemt men de naam Ron Jans als toekomstige trainer. Is dat wat? Ik vind Ron Jans een uitstekend trainer. Heeft het bij Heerenveen, heeft het bij Twente en nu weer bij Utrecht. Het is altijd goed voor elkaar. Hij moet alleen niet meereppen. Dat is dan eventjes een dingetje waar hij op moet letten. Maar tegelijkertijd, ja, die man heeft volgens mij altijd boven zijn kunnen gepresteerd. Ja. En als je tegen de grote Louis durft in te gaan op een persconferentie.
Wat mij betreft een mic drop naar die opmerking.
Gino, vel jij het oordeel eens? Ron Jans, zou dat iets zijn?
Nee, ten eerste zou het me die zin verbaasd, want hij heeft al eerder gezegd dat hij ermee wilde stoppen.
Ja, eens.
Dat hij het wel mooi vond. Dus hoeveel motivatie heeft hij nog om dan juist bij zo'n hele moeilijke club als Ajax het beste eruit te halen?
Zou hij nee durven zeggen?
Nou, dat weet ik niet. Maar goed, laten we er maar vanuit gaan dat hij dat daarvoor zou openstaan. Ja, dan zou ik toch niet helemaal tevreden zijn, denk ik. Ik vind echt dat je gewoon iemand van de buitencategorie zou moeten hebben. En dat is Ron Jans toch niet. Dus ik zou het nog even verder zoeken.
Wat wel in ieder geval een feit is, is dat hij Utrecht aan het voetballen heeft gekregen. En ook met lef durft te laten spelen. En dat heeft hij toch wel bewerkstelligd bij die spelers. Knap hoor.
Zeker.
Ja, zeker. Zeker omdat ze eigenlijk in min of meer dezelfde positie als Ajax zaten. Hè. We hadden het eerder al over in de podcast, die wedstrijd Utrecht-Ajax. Ja, op dat moment stonden ze, nou ja, volgens mij was het de wedstrijd tussen de nummer 16 en nummer 17. Met Volendam daar nog achter. Dus ja, in die zin zijn ze vanuit de gelijke startpositie begonnen. Nou, nu staat Ajax nog wel boven Utrecht. Maar op dit moment ben je liever fan van de FC Utrecht dan van Ajax. Dus dat is ontzettend knap, zeker.
Mooi. Wie ook zwijnde, en dan gaan we het over Feyenoord en PSV hebben. Maar wie ook zwijnde, waren de Oranjevrouwen. Want ondanks het draaimolenpak slaag wat ze tegen de Spaansvrouwen kregen, zitten we nog steeds in de race voor plaatsingen.
Ja, ze moesten spelen in de halffinale van de Nations League tegen Spanje. De andere halffinale was Frankrijk tegen Duitsland. Ik had me er eigenlijk best wel op verheugd. Spanje is natuurlijk de wereldkampioen bij de vrouwen. En Nederland heeft tegen de Spaanse vrouwen gespeeld in de kwartfinale van die wereld-WK. Toen werden ze de eerste helft overigens ook helemaal zoek gespeeld. Maar de tweede helft was de gelijkwaardige strijd. Het was nog 0-0 na die eerste helft. Nederland kreeg straks op tegen, kwam 1-0 achter. Maar werd op het laatste moment toch 1-1. Spannende verlenging waar Nederland kans had om het af te maken. Maar uiteindelijk wonnen de Spanjaarden met 2-1. En gingen dus door naar de wereldtitel. Dus ik dacht van nou, dit is wel een mooie pot, mooie revanche. Nederland heeft in die Nations League groep met de Europese kampioen Engeland, vice wereldkampioen Engeland, het goed gedaan. Dus ja, dit wordt weer een hele mooie krachtmeting in Sevilla, in Spanje. Dit wordt schitterend. Nou, het werd zeker schitterend, maar vooral voor de Spaanse vrouwen. Want die lieten de Nederlandse dames weer alle hoeken van het veld zien. En dit keer niet één helft, maar eigenlijk gewoon twee helften lang. En het viel ook gewoon tegen wat Nederland op de mat legde. Je hebt speelsters als Danielle van der Donk. Je hebt Sherida Spitsen. Je hebt Jackie Groene. Je hebt Lieke Martens. Dat zijn allemaal Europese ervaren speelsters. Veel toernooien gehad. Dus het is echt niet. Er zit echt een bak ervaring ook bij Nederland. Maar Andries Jonker, de trainer, die zei van tevoren van ja, ik wil graag dat ze dit keer wel meer naar dezelfde kleur spelen. Want dat ging mis tijdens het WK. Nou ja, ik weet niet hoe ze die boodschap hebben begrepen, maar dat ging totaal niet goed. Dus het was 3-0 en daar kwam Nederland er nog genadig vanaf. En ja, het rare van dit systeem is omdat Frankrijk al geplaatst is. Er zijn drie tickets te vergeven tussen deze vier landen. Of twee eigenlijk, maar Frankrijk is al geplaatst. Spanje zit nu in de finale tegen Frankrijk. Spanje heeft een ticket binnen voor het Olympische Spelen. Want daar gaat het nu ook om. En dat betekent dat Nederland en Duitsland in de wedstrijd op derde, vierde plaats, aanstaande woensdag in Heerenveen, winnaar daarvan, die mag ook naar de Olympische Spelen. Dus in die zin is er nog een kans voor Nederland. Maar daar zullen ze toch wel beter voor de dag moeten komen dan in Sevilla.
Nou gaf Andries Jonker ruiterlijk toe. Spanje is gewoon een maatje te groot op dit moment. En dat doet denken aan het Spaanse mannenvoetbal van rond 2010, 2012, hè, die dominantie. Andries Jonker vatte het kort samen door te zeggen, ja, soms zit je in een draaimolen. En dat was het. Ze werden gewoon weggetikt. Laten we inderdaad hopen dat het woensdag beter gaat. Over wegtikken gesproken, Jorn. 7-1 of 1-7 moet ik zeggen.
Ja, dat is een flinke uitslag. Ja, en wat mij heel erg positief stemt in die zin, is dat Luc de Jong eigenlijk steeds jonger lijkt te worden. Eigenlijk, ja, het is echt bizar wat hij dit seizoen presteert. Hè? Hij is nu echt, hij is topscorer nu van de Eredivisie, as we speak. Heeft er
21 goals, hè?
Ja, klopt. 3 hat-trick. Hij maakt nu een hat-trick, een perfecte hat-trick. Hoofd, links en rechts. Dat hebben ze op ESPN volgens mij wel 6 keer gezegd. Maar hij doet het ook echt heel goed. En wat wel een beetje typerend is voor deze wedstrijd en wat aanhaakt op wat we eerder hebben gezegd in de podcast. Wesley heeft onlangs gezegd, en daar was ik het helemaal mee eens, dat ploegen tegen Feyenoord en PSV zich ingraven en dat het de amusementswaarde van het voetbal omlaag doet. Want je krijgt eigenlijk een soort handbalverdediging waarin PSV en Feyenoord proberen er doorheen te beuken en uiteindelijk scoren. PEC probeerde hoog druk te zetten. Dat heeft niet helemaal goed uitgepakt. Want dat leidt
maar
dus
in de eerste helft. De eerste helft dacht ik niet dat het 7-1 zou gaan worden.
Heb je 5?
PEC kwam nog goed terug op 1-2.
Ja.
Had nog een paar andere gevaarlijke momenten.
Kwam goed terug op 1-2. Heb je echt de hele eerste helft gezien? Ik heb echt één blunder gezien van Benitez. En volgens mij ook nog wel een schot uit de tweede lijn. Maar ik vond het wel meevallen. Ik vond dat PSV echt, ook gewoon in de eerste helft echt heel goed heeft gespeeld en gewoon heel, heel hoog druk heeft gezet. En daarmee de tegenstander heeft opgesloten. Dus ik vond dat nog wel meevallen. Ik denk dat ik had niet verwacht dat het 1-7 zou worden. Dat geef ik gelijk toe. Het ging met heel erg hard. En als PEC dan ook nog zijn bal,
het stort er wel helemaal
als
in.
Als PEC dan ook nog zijn bal een eigen goal schiet, hè, dan zit dat ook allemaal, dan zit dat ook allemaal niet mee. Bram van Polen, die zei dat ook achteraf. Hè, van ja, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar ja, het is mooi. En ik hoop dat PSV zo op deze manier op blijft voetballen. Want dat is wat ze willen zien.
Hoor je het een goede opsteker richting die gelbe wand? Want ik vond wel na de wedstrijd Europees van de week, dat ik dacht, ja, ergens bekroop mij het gevoel dat PSV, het was een gelijk opgaande wedstrijd waarbij PSV vond ik wel de overhand had, maar qua kansen niet dominant was. En ik had het gevoel dat ze te voorzichtig voetbald hebben. Had jij dat niet?
Ja, dat weet ik niet. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat sowieso tegen Dortmund kansen creëren al een stuk lastiger is dan bijvoorbeeld tegen PEC. Dat laat dat evident. Dus open deur, dat snap ik. Maar even het is aanhaken op jouw analyse. Kijk, kansen creëren tegen Dortmund is sowieso lastig. Hè? Ik bedoel, gewoon goede ploeg. Daarnaast, wat bij PSV er een beetje aan ontbrak, was ook de afwerking, vind ik. Hè? Als je dan in de positie komt om te scoren, dan vond ik dat PSV dat niet goed deed. Met name de buitenspelers. Hè? Lozano, Bakayoko. Was wat zorg in de afwerking. En uiteindelijk krijg je dan een cadeautje en maak je dan de 1-1. Overigens wel terecht natuurlijk, die 1-1. En mag het een keer meezitten, weet je, in Europa. Dus een beetje onder dat motto praat ik het een beetje goed. Maar ik vond het natuurlijk ook geen strafschop, laat ik heel eerlijk zijn. En ook die werd door Luc de Jong benut. En ik ben heel benieuwd wat PSV inderdaad in de gelbe wand kan. Tegen de gelbe wand kan, om het maar zo te zeggen. Ik ben nog altijd wel positief ingesteld. En PSV is zeker niet kansloos. Zeker omdat die uitdoelpunten ook niet meer dubbel tellen.
Over wie we het in de vorige uitzending ook best wel uitgebreid hebben gehad, is Donyell Malen. Ik vond het in dit geval niet zijn beste wedstrijd van de laatste tijd die ik gezien heb. En ik heb ze niet allemaal live gezien hoor. Ik heb vooral veel samenvattingen gezien. Maar die goal was natuurlijk een beetje een mazzeltje. Er zat een voetje aan,
toch
nog leek
het. Toch vond ik het best een goede, ondanks dat er inderdaad een mazzeltje aan zat, vond ik hem eigenlijk best wel een goede wedstrijd spelen.
De actie was goed.
Daarom. Dus maar, de klasse zie je er wel aan af. En ik vind Malen ook wel een klasse voetballer. Ik kijk er graag naar. En ik had ook wel bewondering voor hem in die wedstrijd, hoe die erin zat. Dus helaas scoort hij.
Ik vond het ook wel klasse dat hij die heel bescheiden juichte. Of
dat weet hij ook nog.
Over de vooruit van.
Goed. Dan moeten voetballers eigenlijk zelf weten of ze dat doen of niet. Ik bedoel, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat Donyell Malen voor mij gewoon een hele mooie voetballer is om naar te kijken. En ik hoop dat hij bij Dortmund nog veel meer in gaat leggen. Want dat is voor de Nederlanders zelf wel ook goed.
Ja, en voor het Nederlands voetbal zijn die punten die PSV pakte goed. Want die hebben we hard nodig, die coëfficiëntiepunten. Gaan we het halen? Want we spreken natuurlijk inmiddels van we. Hè?
Tegenover Portugal is dat dan nog steeds, hè? Of niet?
Wat?
Nee, tegenover Dortmund bedoel ik.
Oh, of PSV het
dus
halen.
Dus gaan we PSV het halen? Ja, PSV is nu...
Heel
de nationale hoop.
Ja, ja, dat van Ajax moet niet komen. Die met tegen Aston Villa. Maar ik, ja. ja, ik hoop. En ik denk ook dat ze het gaan halen. Ja, ik heb er echt een goed gevoel over.
Oké. Dat had ik eerlijk gezegd, Wesley, want ik appte het ook nog naar je. Dat had ik ook in de wedstrijd AS Roma Feyenoord. En daar heb ik al helemaal het gevoel, ah jongens, dit had niet gehoeven.
Nee, ja.
Ben je er al overheen? Kun je al uit je woorden komen?
Nee, nee eigenlijk nog niet. Nee, ja. Het is nu al de vierde keer dat ik dit moet verwerken tegen Roma. En de eerste helft vond ik Roma echt wel beter hoor. Dus ik vond het een klein wonder dat het met 1-1, dat het met 1-1 gingen we rusten. Maar je ziet in de tweede helft en in de verlenging dat Feyenoord echt veel beter in de wedstrijd kwam. En dat Feyenoord fitter is. Ja. Dat zag je ook in de wedstrijd in de Kuip. Dat hoe langer de wedstrijd duurde, hoe beter Feyenoord in de wedstrijd kwam. En je ziet dat gewoon, dat Feyenoord echt heel fit is.
Ze werden dominant.
Zeker Wiever voorop. Ja. Wiever die is nu nog steeds in Rome aan het rennen. Dat is echt, echt bijzonder. Maar ja, dat je dan uiteindelijk met penalties dan eruit gaat. Dat hoort eigenlijk ook alweer bij het verhaal van Rome Feyenoord. Dat is een en al tragedie en drama.
Ik heb toch een vraag, Wes. Want op een gegeven moment, dat appte ik ook naar jou, van Feyenoord die moet de tweede helft iets zien te creëren. Want er kwamen te weinig kansen, hè? Daar ben je met me eens, toch? Dat Feyenoord eigenlijk te weinig kansen creëerde.
Ja.
Wat is dan... Wat?
Maar ja, dat je een voetbalkans moet creëren, dat is ook alweer een overdruk.
Ja, nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat... Wat is de oplossing, zeg maar, aanvallend gezien?
Dat we onze buitenspelers zijn gewoon niet goed.
Ja, maar wat is een oplossing? Wat zou jij, die wedstrijd misschien nog anders hebben gedaan? Of vind je dat er alles aan is gedaan?
Bedoel je een verdediger in de spits zetten of iets in die trant?
Nee, dat weet ik niet. Of Feyenoord een speler op dit moment heeft die een goal kan maken.
Dat gebeurt al, hè, met Nieuwkoop.
Ja.
Nou ja, je had kunnen proberen om met Giménez en Ueda de spits te beginnen. Maar ja, dan moet je dus van systeem veranderen. En dat is ook allemaal niet heel, heel makkelijk. Ik had op meer speeltijd voor Milambo gehoopt.
Ja.
Want dat is een best wel groot talent van Feyenoord. En die speelde, of die viel ooit in tegen Atletico Madrid in de Kuip. En die speelde toen Griezmann op een hele mooie manier uit. En ik had eigenlijk wel verwacht dat Milambo, die heeft toch wel een beetje brani. Mm. Een beetje zo van, weet je, ik probeer dit gewoon. Ik laat zien dat ik creatief ben en ik ga daarbij mee proberen iets te forceren. Terwijl onze buitenspelers en Paixão voorop, die zijn zo bang om iets verkeerd te doen. Die nemen geen initiatief. En juist dat heb je wel nodig in zo'n wedstrijd. Een beetje wat Ziyech altijd had. Van, ik ga gewoon voor de moeilijke bal. En ja, als ik dan balverlies is, ja, dan is dat maar zo. Maar ik ga wel proberen met deze moeilijke bal iets te forceren. En zie je te weinig bij Feyenoord. Alleen Stenks
heeft
dat. En
waarom wordt dan Giménez steeds gewisseld voor Ueda? Ik dacht namelijk dat Ueda ernaast gezet zou worden. Snap je? Heeft dat met fitheid te maken?
Nou, Giménez heeft al, geloof ik, in 10 wedstrijden de bal niet op de juiste manier aangeraakt.
Nou, het was een knappe goal.
Met zijn schouder.
Maar het frappante was dat de buitenspelers die faalden tegen Roma, ja, het in het Eredivisie weekend wel deden. Minté, reddende engel.
Ja, twee mooie goals. Zeker de eerste, die draait hij natuurlijk gewoon in de verre hoek. Keeper stond wel ver voor zijn goal. Maar ja, dan moet je dat alsnog wel zien en uitvoeren op die manier zoals hij het deed. Dus ik, ja, 5 goals nu voor Minté, 19 jaar, pas 2 jaar profvoetballer. Of pas 2 jaar überhaupt voetballend bij een professionele club. Vorig jaar is volgens mij zijn debuut gemaakt. Dus er zit volgens mij echt heel veel rekken potentie in deze jongen. Het zou mij niks verbazen als hij al over 5-6 jaar wel echt op een heel, heel hoog niveau speelt. Volgens mij kan hij nog heel veel leren. Maar op dit moment is het ja heel erg alles of niks. En veel vaker niks dan alles.
Met andere woorden, Feyenoord is op dit moment even iets te afhankelijk van Giménez. Eens?
Ja, en hij levert dus niet. Dus ja, daarom is het best wel moeizaam de laatste weken.
En dat is dan een bruggetje naar de Sjaspatat. Want over clubs die afhankelijk zijn van scorende spitsen, komen we bij de Sjaspatat uit.
Sjaspatat.
Sjaspatat.
Nou, ik moet wel eens nodig sassen. Dat kan wel kloppen, ja.
Yes, de chasse-patat. Een moment wat wel is blijven hangen, maar niet is geslaagd. En dat is wat mij betreft een opvallende goal van Kelvin Bessie tegen Manchester United. Daar waar Erik ten Hag het de afgelopen weken eindelijk een beetje op het droge leek te hebben. Man U won een aantal wedstrijden achter elkaar, ook cruciale wedstrijden. Of verloor ze in ieder geval niet. Daar was het tegen Fulham dit weekend toch weer even mis. En daar scoorde notabene Kelvin Bessie. Inio, die spits wilde ik zeggen. Die verdediger die we vorig jaar nog met alle liefde en plezier uitzwaaiden. Omdat we dachten, nou, liever kwijt dan rijk. Ik mis hem inmiddels een beetje. Bijna. Hè, zo erg is het al.
Ja, nee. Ja, sowieso, als je kijkt naar het elftal van vorig jaar, was dat de wereldelftal vergeleken wat er nu staat.
Auw, auw, auw.
Dus zo snel gaat dat. Ja, nee, inderdaad. Het is natuurlijk een bekend verhaal. Hè? Ajax-ieden Ajax-spelers die bij Ajax totaal geen pepernoot raken en dan ergens anders gaan en dan de sterren van de hemel spelen. Nu moet ik wel zeggen, het feit dat Bessie een goal maakt, dat zegt nog natuurlijk weinig over zijn verdedigende kwaliteiten. Dus dat volgt niet elke week.
Hij was ook de reden dat het 1-1 werd, want juist zijn been hief een buitenspelletje op. Maar wie bij Manchester United heel erg gemist wordt, en daar doelde ik op met afhankelijkheid van spitsen, is Højlund, die er niet bij was. En spontaan ging het mis voor Erik ten Hag. En daarmee wordt het toch wel weer een beetje zo'n discussie-item. Hij lag zwaar onder vuur, hè, want Man U is een nieuwe koers aan het inzetten onder leiding van Ineos. En daar moet misschien ook wel een nieuwe trainer, is in ieder geval een nieuwe technisch directeur aangesteld. Gaan wat aankopen komende zomer enzovoorts. En de vraag is, past Erik ten Hag nog in dat hele verhaal? Ja, dan moet hij niet te vaak gaan verliezen. En dan moet Højlund zo snel mogelijk maar weer terugkeren. Want die was juist de laatste weken eindelijk op stoom en eindelijk in vorm.
Ja, 6 competitiewedstrijden op rij gescoord. En ze begonnen inderdaad zijn belofte waar te maken. Ja, ik heb althans wel het idee dat ten Hag en Ineos en die Jim Ratcliffe, dat die wel een beetje dezelfde types zijn, ook qua denken over sport en heel, gewoon over meten en weten en zo, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb het idee dat dat wel goed zit. Hij moet het natuurlijk niet te bond maken, nee.
Trouwens is Højlund wel het voorbeeld van dat je spits soms even de tijd moet geven. Spitsen moeten zich vaak aanpassen aan de omgeving, aan de teamgenoten, dat ze elkaars looplijnen snappen, dat soort dingen. En Højlund die heeft volgens mij de eerste 17 wedstrijden 0 keer gescoord in de Premier League. En nu is hij los. Dus dat is ook wel weer die dunne lijn van een spits. Soms schiet je er alles in. Jiménez in de eerste seizoen zelf, nu niks meer. En soms lijkt het alsof je er niks van kan en dan gaat het opeens rollen.
Ik zag afgelopen vrijdag tussen de palen met Wim Jonk. En natuurlijk kwam daar ook zijn samenspel met... daar komt hij, Jorn. Met Dennis Bergkamp aan de orde. Ja. Maar dat deed mij denken, Wesley. Je hebt helemaal gelijk. De eerste 6 of 7 wedstrijden scoorde Bergkamp ook niet toen hij naar Arsenal overging. En werd hij zelfs uitgesloten. En had iedereen het in de pers in Engeland al over. Deze miskoop van Inter hadden ze net zo goed achterwege kunnen laten. En we weten allemaal dat er inmiddels een standbeeld van Bergkamp voor het stadion van Arsenal staat. Zo kunnen dingen lopen.
Ja, terecht ook.
Nu we het over Bergkamp hebben, een hele, hele korte anekdote. Een van mijn eerste voetbalherinneringen. Mijn eerste is thuis nederlaag van Feyenoord in de Kuip tegen de Graafschap, waar ik bij was, 2000. Maar mijn tweede voetbalherinnering is 2001. De doelpunt van Dennis Bergkamp tegen Newcastle.
Net zeggen.
Waar hij zo om zijn as heen draait met die aanname. Dat is
de karambol.
Dat vond ik toen al zo mooi.
De karambol.
Dat vond ik toen al zo mooi. Dat ik was 7 jaar. Het was echt, dat is me altijd bijgebleven.
Walking in a Dennis Wonderland.
Ja, schitterend.
De man die door zowel Thierry Henry als beste medespeler waar hij ooit mee gespeeld heeft wordt benoemd. Hè? Maar waarvan, hoe heet hij, die Engelse verdediger van Arsenal? Was het Campbell?
Vera Campbell.
Nou, iemand heeft ooit gezegd, Dennis Bergkamp speelde zo lichtvoetig. Als we in de sneeuw speelden, liet hij geen voetsporen na. En prachtig
uitspraak.
Mooier wordt het vaak niet. Daarmee de chasse-patat toch nog mooi geëindigd. Laten we hopen voor Erik ten Hag dat goed af gaat lopen.
Zeker.
En over aflopen gesproken, Gineo, denk ik dat wij naar de muzikale afsluiting kunnen gaan.
Ja, zeker. Want het is afgelopen. En dan heb ik het over de professionele schaatscarrière van Irene Schouten. We hebben het vorige week ook even over gehad. Over hoe ze uiteindelijk toch echt iets heel moois heeft neergezet. Met 3 gouden plakken op de Olympische Spelen. En nog een trits aan de wereldkampioenschappen. Nou, het was nog even onduidelijk tot hoe lang ze door zou gaan. Maar ze besloot eigenlijk al dit weekend in Tialf afscheid te nemen bij het NK Allround. Het was een prachtige afscheid. Werd natuurlijk toegezongen, toegejuicht. En ze schaatsen een ereronde waarbij de mensen bloemen op het ijs gooiden. Nou ja, echt prachtig. Ja, en je merkte toch dat ze dat toch ook wel moeilijk vond. En dat is het toch ook. Ze komt niet terug op haar beslissing. Maar ja, het is niet altijd makkelijk om afscheid te nemen. En daar sluit de muzikale afsluiting daar ook bij aan. Ook een Nederlandse band, Rondé. En die hebben het mooie nummer It's Hard to Say Goodbye. Speciaal voor Irene Schouten.
Mooi, mooi. Dankjewel voor die keuze, Ginio. Beste luisteraars, jullie dankjewel voor het luisteren. We hopen dat jullie weer genoten hebben. Doe je dat, abonneer je dan op deze podcast. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. En in tegenstelling tot anders namen we die op zondagavond op en kunnen we morgen mooi naar Rondo gaan kijken. Benieuwd wat Marco van Basten te melden heeft.
Ja, misschien dat ik het nu wel helemaal met hem eens ben. Kan. Ik zal weer gaan kijken. Ik bedoel, deze keer had hij een bepaalde mening. Daar was ik het niet mee eens. En misschien dat ik volgende keer wel met hem eens ben. Wie weet.
Ik ga, nadat we de opname afsluiten, maar weer eens de beelden bekijken van zijn afscheid in San Siro. En dan denk ik dat ik aan Irene Schouten denk.
It's hard to say goodbye.
It's hard to say goodbye. Wesley, Ginio, Jorn, dank jullie wel. Wij melden ons volgende week weer met een nieuwe Op Koers. Tot zover deze aflevering.
Houdoe.
Hoi. Alla prossima.
Volta. Ciao.
Here we are, 6 years later. I don't know what we're trying to find. To find. We've been dancing with strangers. Could it be? Wasting our time, every night I lay in bed, wish I was with you instead, I can hear you in my sleep, if only we had one more day, wake up and we'd be okay, I still see you in my dreams, it's hard to say goodbye, oh. With you instead, I can hear you in my sleep. It's hard to say goodbye. Oh, I tried a couple minutes.